Welkom bij podcast nummer 37 van Stichting Word Actief. Mijn naam is Elsa Waljaert en in deze podcastserie praat ik over de vragen die Jezus stelde. De serie heet Jezus is de vraag. Vandaag aflevering 1. Misschien kent u wel het woordje The Quest. Sommige games heten zo. The Quest is in the question. Het gaat eigenlijk over een zoektocht naar iets dat moeilijk te vinden is. Of een poging om iets moeilijks te bereiken. Dat is het interessante bij een game. Een vraag wordt veel gesteld met het doel om informatie in te winnen, om een reactie te krijgen of om iemand te sturen. Wat blijkt dat Jezus in de evangelieën ongeveer 300 vragen stelt en maar ruim 180 zelf krijgt en minder dan 10 beantwoordt. Soms stelt hij een wedervraag en geeft alsnog antwoord, maar hij geeft dus veel meer vragen dan antwoorden. Dat is heel interessant. Ik wist het niet. Maar het is een hele boeiende zoektocht om daarmee aan de slag te gaan. En dat gaan we in deze serie doen. Welke vragen stelde Jezus? En hoe confronteert mij dat in mijn relatie met Jezus zelf? Een boeiende zoektocht. Als je kijkt naar het leven van Jezus, dan stelt hij niet alleen maar veel vragen. Hij praat ook heel veel in gelijkenissen. En in beide gevallen gaat het erom dat hij de luisteraar eigenlijk aan het werk zet. Het gaat hem om de relatie, het gaat hem om onze wil, het gaat hem om hoe wij erop reageren. Het is niet een kwestie van God spreekt, ik luister en gehoorzaam. Hij wil dat we nadenken over liefde, over grenzen, over principes, wie hij is, dat we echt hem gaan ontdekken. Het doel is om te begrijpen, niet om veel kennis te vergaren. Vragen stellen in het algemeen nodigt iemand uit tot deelname. Het maakt nieuwsgierig. Het nodigt die ander uit om te vertellen wie hij of zij is. Je kan bijvoorbeeld een heel goed gesprek hebben waarin je elkaar vragen stelt en met vragen achterblijft en toch kan je dit ervaren als diepe verbondenheid. Samen op zoek naar jezelf bevragen, interesse tonen in de ander. Vragen bouwen dus een mate van nabijheid op. En misschien is dit een van de redenen waarom Jezus altijd vragen stelt. Het is één manier om intimiteit tussen hem en ons te creëren. Ik kreeg van iemand aan de hand van deze serie een hele mooie quote opgestuurd. En die wil ik toch even met jullie delen. Het is een beetje een gedichtvormachtige, maar hij is heel mooi. Van Rainer Maria Rilke. Heb geduld met alles wat onopgelost is in je hart en probeer je vragen met liefde te bezien. Als kamers die gesloten zijn of als boeken in een volslagen vreemde taal. Zoek nog niet naar antwoorden. Die kunnen je nog niet gegeven worden omdat je niet in staat zou zijn ze te leven. Leef dus nu de vragen. Misschien zal je dan geleidelijk, zonder het te merken, jezelf ooit op een dag in het antwoord terugvinden. Einde quote. Die is mooi, hè? Als het gaat over vragen, dan kennen we natuurlijk allerlei vragen in het dagelijks leven. Je kan een open vraag stellen. Wat is je favoriete toetje? Je kan een gesloten vraag stellen. Vond je het leuk op school? Een tiener antwoordt dan meestal met ja of nee. En dan is het gesprek al klaar. Je kan suggestieve vragen stellen. Jij mag zeker niet laat thuis zijn, hè? Dan zit eigenlijk het antwoord er al in. Je kan iemand ondervragen. De politie doet dat. Soms doen ouders dat ook bij kinderen. Bij tieners. Je kan een wondervraag stellen. Dat kennen we uit de coachwereld. Hoe zou je leven eruit zien als het probleem weg is? Best een interessante vraag. Je hebt keuzevragen. Wil je koffie of thee? Je hebt een tegenvraag, een wedervraag. Waarom vraag je dat? Wat bedoel je? Je hebt non-verbale vragen. Sommige mensen zijn heel goed in door met kabalen, met lichaamshoudingen duidelijk te maken aan die ander dat er een vraag ligt. Dat je iets eist eigenlijk voor die ander. Dan heb je natuurlijk ook lastige vragen. Je hebt vervelende vragen, je hebt grappige vragen, irritante vragen, rake vragen, doordringende vragen, enzovoort, enzovoort. Ik trek vrij veel met kinderen op en met tieners. Ik hou van ze. En ik heb ook een paar in mijn omgeving die heel veel bij mij komen en ook bij mij logeren. En jaren geleden was een zo'n jongetje die bij mij logeerde, was toen een jaar of 5, 6. En hij stelde enorm veel vragen. Ik noem er een paar op die echt heel interessant zijn. Zo vroeg hij bijvoorbeeld, Elsa, wat is zand? Nou, ik ben niet wetenschappelijk onderlegd om dat uit te leggen. Maar hij zei bijvoorbeeld ook, Als ik mijn vinger in een plasje bloed doe, krijg ik dan pijn? Leuk, hè? Ze omgekeerd beredeneren. Of waarom verandert mijn stem als ik door een koker praat? Nou, dat is echt iets voor een museum op een dagje. En deze is heel leuk. Hij vroeg aan mij, Elsa, hoe oud was jij toen je geboren werd? Die is toch geweldig? En één keer zei hij, Elsa, wat is dromen? En ik 5 minuten lang mijn best doen om uit te leggen met voorbeelden en drukte van de dag en herinneringen en belevenissen en hoe dat in je hersenen werkt. Nou, veel te ingewikkeld. Toen was hij 1 jaar of 7, geloof ik. En toen zei hij na al mijn pogingen, ik weet heus wel wat dromen zijn, hoor. Dat zijn televisieschermen achter je ogen. Geweldig, toch? Vragen zijn dus heel interessant. Vragen nodigen uit. Een leuke anekdote. Een vriend vertelt dat hij in de klas zat van een legendarische professor in de theologie die zijn laatste lezing met een staande ovatie afsloot. De professor pakte zijn aantekeningen, stopte ze in een map en liep de collegezaal uit. Bij de deur draaide hij zich om en keek nog 1 keer naar de applaudiserende studenten. De klas viel stil en luisterde naar de afscheidswoorden van de professor. De professor nam de klas met zijn ogen in zich op en zei, onthoud dit. Jezus is de vraag op al je antwoorden. En daarmee vertrok hij. Hoe interessant is dat? Ik hou ervan. Wat goed is om te weten is dat in de Joodse cultuur vragen stellen eigenlijk heel normaal is en eigenlijk meer waarde heeft dan antwoorden geven. Zij kunnen soms slagen voor een examen door de juiste vragen te stellen, in plaats van de antwoorden op te dreunen. Je kan antwoorden uit je hoofd leren, maar vragen stellen vraagt iets van binnenuit. Enorm interessant. Als we kijken naar het leven van Jezus, dan begint de eerste vraag van zijn ouders begint met een wedervraag van Jezus. Dat is al heel interessant. Als hij 12 is, zijn ze hem kwijt. Ze gaan hem zoeken. Na 3 dagen vinden ze hem in de tempel en vragen aan hem, waarom heb je ons dit aangedaan? Een terechte vraag van ouders, denk ik zo. Ik denk dat ze heel bezorgd waren. Wat zegt Jezus dan? Waarom hebt u naar me gezocht? Vraagteken. Wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Vraagteken. Ik kan me zo voorstellen dat Jozef en Maria natuurlijk bewust waren van het feit dat hun zoon niet zomaar een mens was, maar ook de zoon van God. Maar ik kan me ook voorstellen, te midden van die beginjaren en opvoeden, en dat ze soms best wel dachten, ja, hij is gewoon Jezus, hij is gewoon ons kind. En dit is weer een situatie waarin ze geconfronteerd worden met het feit dat hij de zoon van God is. En hij gaat niet in op hun vraag, maar hij stelt een wedervraag. Waarom heeft u naar me gezocht? Ja, omdat je ons kind bent. Wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Ik denk niet dat ze daarover nagedacht hadden. Maar het is wel heel inspirerend dat hij begint met vragen stellen. En als je dan verder kijkt in het leven van Jezus, dan stelt hij ontzettend veel vragen. Bijvoorbeeld, waar bent u naar op zoek? Wie zeggen jullie dat ik ben? Waarom begrijp je niet wat ik zeg? Waar is je geloof? Waarom kon je niet 1 uur met mij waken? Als er een blinde langs de kant van de weg zit, zegt hij, wat wil je van mij? Als Petrus op het water loopt en zingt, zegt Jezus, waarom twijfelde je? Interessante vragen. Aan het einde van Jezus' leven, bij de kruisiging, stelt Jezus ook een vraag. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En na zijn opstanding, als Jezus dan wandelt met de Emmausgangers, dan vraagt hij, waar hebben jullie het over? Terwijl hij echt wel wist dat het over hem ging. En als hij aan zijn discipelen verschijnt, stelt hij weer de vraag, waarom twijfelen jullie of ik het werkelijk ben? Altijd maar weer de vragen. In deze eerste aflevering ga ik het hebben over 1 vraag die Jezus stelt. En dat lezen we in Johannes 18, vers 4 tot en met 8. Het gaat over het moment dat Jezus gearresteerd gaat worden. Judas heeft hem verraden, Jezus heeft net Gethsemane achter de rug. Een zware strijd, maar uiteindelijk de overgave aan zijn hemelse vader, uw wil geschieden. En hij weet dat hij gearresteerd gaat worden. Er staat in de Bijbel dat er een groot leger aankomt om hem te arresteren. Kennelijk hebben ze verwacht dat dit een gevecht zou gaan worden. En de discipelen zijn ook bij Jezus. En dan stelt Jezus de volgende vraag. In vers 4 staat er, Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg, wie zoeken jullie? Ze antwoordden, Jezus van Nazareth. Ik ben het, zei Jezus, terwijl Judas, die hem kwam uitleveren, erbij stond. Toen hij zei, ik ben het, deinsde ze achteruit en viel op de grond. Weer vroeg Jezus, wie zoeken jullie? En weer zeiden ze, Jezus van Nazareth. Ik heb jullie al gezegd, ik ben het, zei Jezus. Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan. Einde Bijbelvers. In de grondtekst staat er niet, ik ben het, maar er staat, ik ben. En het interessante is dat zij antwoorden met Jezus van Nazareth. Het is eigenlijk gewoon een burger. We zoeken ene Jezus van Nazareth. We zoeken ene Tim Jansen. Dus ze hebben totaal niet het besef wie hij is. En ze gaan eigenlijk vanuit, ja, dit is de opdracht die we hebben gekregen. We zoeken deze man. En dan zegt hij, ik ben. En wat gebeurt er dan? Ze vallen allemaal op de grond. Het lijkt me zo een bizar plaatje. Dat hele garnizoen van soldaten valt gewoon om. Jezus had met alle gemak kunnen weglopen dan. Hij laat hier zo zijn almacht zien en het feit wie hij is. Hij is niet zomaar Jezus van Nazareth. Hij is ik ben. En dan stelt hij de tweede keer die vraag. Wie zoeken jullie? Ik had wel wat anders geantwoord. Ik had gezegd, Petrus. Gewoon vanwege het feit dat hij zijn almacht liet zien. Maar dan antwoorden ze opnieuw, Jezus van Nazareth. En dan zegt hij, ik ben. En dan doet hij eigenlijk een verzoek om zijn discipelen met rust te laten. Hij beschermt zijn discipelen. Maar het is een hele interessante vraag. Wie zoeken jullie? En ik denk dat dat een vraag is die voor velen van ons geldt. Zelfs als je Jezus al kent, wie heb je dan gevonden in Jezus? Wie is Jezus dan voor jou? Hoe heb je Jezus leren kennen? Wie zoek je ten diepste in wie hij is? En voor heel veel mensen die hem niet kennen, is het een interessante vraag. Wie zoek je in het leven? Wat zoek je in het leven? Wie wil je uiteindelijk vinden? Soms zeggen mensen, ja, mijn doel is geluk. Dus dan is wie je zoekt is geluk. Gelukkig zijn is een emotie, dus heel moeilijk om dat te zoeken en dus ook te vinden. Maar in dit geval gaat het over Jezus van Nazareth. En het gaat natuurlijk verder dan alleen maar een burger. Deze mensen wisten niets van Jezus. En de vraag, ook in ons leven, is eigenlijk die Jezus ook aan ons stelt. Wie zoek je? En dan komt er een hele mooie variatie en dat lezen we dan in Johannes 20. En dit gaat over het moment na de opstanding. De engelen hebben verteld dat Jezus daar niet is. Maria is er. In Johannes 20 lezen we het volgende. Na deze woorden keek Maria om en ze zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem meenemen. Dat is vers 14 en 15. Interessant dat ook hier Jezus vraagt, wie zoek je? En zij legt dan uit dat het over haar meester gaat, over degene die ze lief heeft. Het enige wat ze zegt, waar is die zodat ik hem mee kan nemen? Ze gaat er nog steeds vanuit dat hij dood is. Maar ze wil ook dan zijn lichaam hebben. Ze is zo in relatie met hem geweest. En voor haar is dan het lichaam eigenlijk nog steeds belangrijk. En let op het antwoord wat Jezus geeft. Hij zegt niet, ik ben het. Maar hij zegt, Jezus zei tegen haar, Maria. Ze draaide zich om en zei, Rabboni. Hoe anders? Bij de soldaten, wie zoeken jullie? Jezus van Nazareth. En hier vraagt hij aan Maria, wie zoek je? En zij geeft dan een antwoord en dan antwoordt hij niet met ik ben het, maar dan zegt hij haar naam. Dit zegt zoveel. Dit gaat over haar kennen. Dit gaat over dat zij zijn stem herkent, want ze reageert onmiddellijk op haar naam en op die stem. En dit gaat over een intieme relatie. Dit gaat over jaren optrekken met Jezus. Waarin het niet nodig is dat hij moet zeggen ik ben, maar alleen haar naam al te noemen maakt het verschil en is waardoor de herkenning is. Dit gaat echt over intimiteit, waar het begint met wie zoek je en we noemen een burger en hier gaat het wie zoek je en zij herkent hem doordat hij haar naam roept. Dit is zo ontzettend mooi. En dat is iets wat bij mij bij deze vraag triggerde. Herken ik hem als hij mij roept? Herken ik zijn stem? Herken ik het als ik op zoek ben ergens naar en hij zegt Elsa? Herken ik zijn stem? En dat is natuurlijk het in relatie zijn. Het stel ik wel vragen, trek ik met hem op, luister ik naar zijn vragen. Dat is wat de relatie maakt. Prachtig is dat. Ik moest heel erg denken aan het verhaal van Samuel, die toen nog een jongen was en bij Eli woonde. En dat ging toen helemaal niet zo goed met het land Israël. En er staat zelfs dat in die tijd het woord van God schaars was. En Samuel als kind slaapt dan bij Eli of in een andere kamer en dan hoort hij zijn stem. En tot 3 keer toe gaat hij naar Eli en zegt hij, heeft u mij geroepen? En Eli zegt, nee, ik heb je niet geroepen, ga maar weer naar bed. Er staat ook in het woord, Samuel kende de Heer nog niet en nog nooit was hem een woord van de Heer geopenbaard. Dus Samuel herkent zijn stem niet. En als hij de 3e keer bij Eli komt, dan begrijpt Eli dat de Heer hem heeft geroepen. En dan zegt hij, ga terug, leg je weer neer en als hij roept, zegt dan, spreek Heer, uw dienstknecht luistert. Samuel gaat dan terug en dan gaat hij weer naar bed en dan komt weer de stem van de Heer, Samuel, Samuel. En Samuel zegt dan, spreek Heer, want uw knecht luistert. En dan openbaart God hem een heel verhaal. Dit is voor mij zo mooi als Jezus zegt, wie zoek je? Of als hij mijn naam noemt, dat ik dan hem herken. En dat is uit relatie, dat is groeien, dat is leren door de stemmen om me heen steeds meer onderscheid te krijgen van ja, dit ben ik zelf of dit is het rumoer om me heen. Maar dit is vanuit mijn relatie met Jezus, is dit het herkennen naar zijn stem. En daar ben ik naar op zoek. Ik ben naar diegene op zoek die Elsa fluistert. Het is zo mooi om hierover na te denken. Als we als uitgangspunt nemen van de Bijbel dat we op zoek zijn naar de antwoorden van Jezus, dan kunnen we misschien teleurgesteld raken, maar het is van heel veel waarde om na te denken over het feit dat de verlosser van de wereld ons benadert met vragen. En ik vind dat heel kostbaar. Dit is dus de eerste vraag in deze serie. Wie zoek je? Wie zoek ik in Jezus? Ken ik hem? Herken ik hem? Weet ik waar ik naar op zoek ben in wie Jezus is? Een prachtige vraag. En daar laat ik jullie mee achter. Tot de volgende vraag.